Hallo, welkom bij de podcast, beleggingspodcast van BA van Doorn. We gaan bespreken kwartaal 3, 2023. Ik zit hier met Mark Vernooy, hoofdbeleggen bij BA van Doorn. Mijn naam is Wijnand van Damme. En we doen dit voor onze relaties die in plaats van lezen het fijn vinden om naar ons te luisteren. En daarnaast voor alle geïnteresseerden die willen weten hoe BA van Doorn belegt. En sowieso gewoon geïnteresseerd zijn naar een goede mening op de markten. Mark, welkom.
Dankjewel.
We beginnen altijd even met een terugblik. Het is een kwartaal geweest wat per saldo in de min is geëindigd. Hoe kijk jij erop terug?
Ja, het is duidelijk een kwartaal geweest met een paar gezichten, zeker op de aandelenmarkt. We hebben in juli gezien dat aandelenmarkten gedreven door aandelen die iets met artificiële intelligentie te maken hebben, nog steeds omhoog gingen. Eigenlijk het patroon van de eerste 6 maanden zette zich voort. Alleen vanaf eind juli, begin augustus is dat tot stilstand gekomen. En aandelenmarkten zijn gedaald in augustus en september. Ja. En inderdaad per saldo een minnetje voor aandelenmarkten. Nou, obligatiemarkten zijn ook in waarde gedaald, dus de rente is gestegen. Met name aan leningen met een langere looptijd hebben rentestijgingen gekend. En dat is eigenlijk met name omdat centrale banken hebben aangegeven dat die inflatie niet snel genoeg naar hun zin daalt. En dat rentes dus langere tijd op hogere niveaus zullen blijven. Dus per saldo een goede start vanuit de aandelenkant. Maar uiteindelijk toch merendeels heel licht negatieve resultaten.
Als ik denk aan dalende aandelenmarkten en aan dalende rente. Of tenminste stijgende rente bedoel ik, dalende obligatiekoersen. Mm-hmm. Dan denk ik altijd aan 2022, Mark.
Deels zijn sommige thema's over angst voor inflatie, die zijn nu ook weer zichtbaar geweest. Maar op een andere wijze, je ziet het korte stuk van de markt, de korte rente, die zag je redelijk stabiel. Daar is niet zoveel verandering in. De verandering zit meer in het feit dat centrale banken nu hebben gezegd, we gaan de rente niet al te snel verlagen. We zien daar de noodzaak niet toe, of de mogelijkheid niet toe, omdat de economische groei nog oké-achtig is en de inflatie niet hard genoeg daalt.
Okay, hoe komt dat nou? Want ik geloof dat hele volkstammen zoals jij, en daar reken ik mezelf niet toe als echte kenner van de beurs, allemaal hadden verwacht dat die inflatie eerder zou dalen. Wat zijn nou de onderliggende triggers dat die inflatie zo lang op toch een vrij fors niveau blijft liggen? Nou, die daalt wel, ja, maar
De inflatie is in het eerste halfjaar dit jaar fors gedaald, omdat de maand-op-maand inflatie vorig jaar in het eerste halfjaar heel hoog was. Maar het tweede kwartaal was dat minder. Ja. De prijsstijgingen in het tweede kwartaal waren iets minder. Dus ik boek toch minder progressie als die maanden uit de vergelijking vallen en vervangen worden door maanden dit jaar, die waarschijnlijk ook relatief gezien lager liggen dan in het eerste halfjaar van 2022. Dus de progressie is wat minder. En ik denk dat het ook speelt dat zaken als looninflatie toch wat hardnekkig zijn en een beetje naijlen. Dat mensen nog steeds zeggen van ik heb meer loon nodig, want ik heb behoorlijke prijsstijgingen gehad. En dat duurt dan even voordat het uit de cijfers valt.
Heeft dit ook nog te maken met de wijziging in de rekenmethodiek, wat natuurlijk in alle kranten heeft gestaan?
Ja, dat is meer een Nederlands verhaal. Dus vanuit een Amerikaans perspectief of een Europees perspectief speelt dat eigenlijk niet echt nog een rol.
Nee. Oké, de olieprijs, die maakt ook rare bewegingen.
Ja.
Die jojoot.
Eigenlijk is het beeld van het derde kwartaal met name dat die sterk gestegen is. Grofweg van $75 naar $95. Met name omdat er sprake was van een aantal discussies over productiebeperkingen vanuit het Midden-Oosten. Nou, dat heeft de prijs behoorlijk opgejaagd. Vervolgens zie je op een gegeven moment dat er toch angst is voor een recessie en minder vraag. Dan daalt die vraag weer op dat moment. En je ziet in de eerste weken van Europa, van oktober natuurlijk door de ontwikkelingen mede in het Midden-Oosten, in Israël, dat de angst voor productie-issues weer stijgt. Ja. En dat betekent dat de olieprijs weer iets gestegen is in de afgelopen dagen, zou ik bijna zeggen. Ja.
Een andere vraag die ik heb, Mark, is gaat over wat wij dit kwartaal hebben gedaan. Wat hebben we gedaan om de portefeuille beter te maken?
Ja, wat we hebben gedaan in de portefeuille in dit kwartaal is dat we onze, een stukje van onze aandelenpositie hebben verkocht. En dan met name eigenlijk aandelen die een link hebben met die artificiële intelligentie, die het dus ontzettend goed hebben gedaan. Maar die daardoor ook relatief gezien wat aan de dure kansen zitten. En dan met name duur in de zin dat de verwachtingen omtrent de winstgroei in de komende jaren relatief hoog is. Dus de verwachting is dat die jaar op jaar heel veel winstgroei laten zien. Nou, dat is best spannend. En in de praktijk, dat hebben we ook gezien met een aandeel als Adyen, je moet het maar waarmaken. Ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom hoge verwachtingen omtrent winstgroei niet waargemaakt kunnen worden. Dus we hebben gezegd, we halen daar een stukje weg. We beperken de gevoeligheid van de portefeuille voor die zeg maar artificiële intelligentie aandelen. Wat? We hebben het geld vooralsnog liquide aangehouden. De bedoeling is op een gegeven moment om dat te beleggen in obligaties. Maar wel met de opmerking dat we dat in september eigenlijk nog niet gedaan hebben, omdat we zagen dat die trend voor obligaties niet goed was. Daar hebben we wel dus wat mee bespaard door het in cash te houden en niet in aandelen of obligatiekoersen.
Die zijn naar beneden gegaan.
Die zijn naar beneden gegaan. Maar een heel belangrijk punt is daar dat de stijging van de rente zorgt dat obligaties echt weer een alternatief zijn in portefeuilles. Ja. En als je zegt obligaties, 10-jarige Nederlandse obligaties, die kan je nu kijken met een rente van boven 3%. Als je het vertrouwen hebt dat die inflatie op termijn weer daalt naar 2%, dan heb je in ieder geval 1% reële rente. Ja. Maar daarnaast betekent het ook dat als dat die aandelen eigenlijk wel echt iets meer moeten gaan maken dan die 3%. Want je moet je premie, je vergoeding voor de extra bewegelijkheid van aandelen, die moet je wel incasseren. Ja. Nou, als je historisch kijkt dat die aandelen risicopremie, want daar praten we dan over, meer dan 5% is. Nou, dan moet je in plaats van 3% op Nederlandse obligaties 8% op aandelen gaan maken. Nou, en dan kan je zeggen van dat zien we nog niet helemaal terug in de waardering van aandelen. Zeker niet als er een risico bestaat dat de economische groei wat gaat tegenvallen. Ja. Dus in dat opzicht is is de keuze op dit moment om richting die obligaties te gaan, is ook gedreven door het feit dat obligatierentes boven 3% voor Nederlandse obligaties echt wel veel aantrekkelijker zijn dan een paar jaar geleden toen ze nul of zelfs negatief waren. Ja. En dat verandert echt de manier van het kijken naar markten op dit moment.
Ja. Nou, dus wat dat betreft is die hele rente toch wel een game changer.
Ja.
En dan vraag ik me weer af, de centrale banken hebben natuurlijk die rente extreem snel verhoogd, ja, om die inflatie de kop in te drukken. Die is naar beneden gekomen. Maar als er dan nu angst is voor een recessie, al dan niet, of een serieuze recessie, of in ieder geval een terugvallende economie. Dan is het toch normaal dat de Europese centrale banken en de Federal Reserve de rente weer omlaag halen, zodat in ieder geval de economie weer een beetje gestimuleerd wordt. Of zie ik dat verkeerd?
Dat is is de balans zoeken inderdaad tussen economische groei en inflatie. Nou, als je nu kijkt naar de economische groeicijfers, dan zie je ook dat een partij als IMF hun groeivoorspellingen voor ontwikkelde landen voor volgend jaar heeft naar beneden heeft gebracht. Ze voorspellen geen recessie. Dat doet een club als IMF eigenlijk nooit in ontwikkelde landen. Maar de marges zijn wel klein geworden. Je ziet wel dat in landen als Duitsland de groei al negatief wordt ingeschat. Maar vooralsnog, zolang die cijfers oké blijven, maar die inflatie niet hard genoeg afneemt, zijn de centrale banken eerder geneigd nog even te wachten en de eerste renteverlaging verder voor zich uit te schuiven. Nou, dat zie je ook in de markten, zowel in Amerika als in Europa, wordt dat echt tweede helft 24. Dat wordt steeds verder naar achteren geduwd.
Ja, maar dat impliceert dat je met zoveel woorden zegt, dat gaat wel gebeuren.
Dat gaat wel gebeuren, alleen dan moet die inflatie, op dit moment is het zo dat die inflatie nog niet onder controle is en de economische groei vereist nog geen rentedaling. dan is de vraag op een gegeven moment, stel je krijgt een verdere groeivertraging, maar de inflatie is nog hoog, dan hebben centrale banken natuurlijk een probleem. Maar waar kies je op dat moment voor? Nou, op dit moment is de neiging om dan te kiezen voor inflatie. Maar de vraag is natuurlijk van, als het zover is, houden de centrale banken dan hun rug recht en zijn ze inderdaad bereid om een economische vertraging verder te versterken door die rente zo hoog te laten houden. Maar de markt heeft zijn verwachtingen wel aangepast in dat opzicht.
Ja. Kun jij voor de luisteraars, ja, ik ga het gewoon zo zeggen, kun jij voor de luisteraars uitleggen hoe je dan inspeelt met je obligaties op die toekomstig komende rentedaling?
De manier waarop we ons willen positioneren met het stukje wat nu nog in cash is, is kijken of een stukje, een deel daarvan in...
Een beller. Het is allemaal live.
Kijken of een stukje van dat obligatiedeel in kortlopende obligaties kunnen beleggen. Hè, die leveren op dit moment rendement van, nou, voor Nederlandse obligaties 3,5%. En een deel in langlopende obligaties. En dat zijn leningen die op het moment dat je sprake is van een economische groei, waar je bij je grotere koersstijgingen van kan verwachten.
Ja.
Dus dat is de geplande positionering, zeg maar, voor het stuk van de portefeuille wat nu in cash wordt aangehouden.
En moet ik dan zien dat de curve tussen langlopend en kortlopend, dat daar de rente wat lager ligt? Of ben ik dan te kort door de bocht?
Nee, je ziet op dit moment is de curve nog invers. Hè? Dus kortere looptijden die hebben een iets hogere rente. Mm. En de rest ligt vrij vlak. Er zit weinig verschil tussen. Ja. En normaal gesproken verwacht je bij een normale curve dat de korte rente wat lager loopt. Waardoor de rentes op, zeg, 10 en 30 jaar geleden ook gaan dalen. Maar het koersresultaat op langlopende leningen is dan het grootste.
Ja. Nou heb je het stuk... technologie wat met name profiteert van die artificial intelligence voor een deel verkocht, een stukje verkocht, het risico geminimaliseerd. Zijn er nou in dit soort markten van dat de economie verwachtingen, de verwachtingen omtrent de economie toch wat minder zijn, bepaalde sectoren die jouw aandacht hebben omdat die het in zo'n periode verhoudingsgewijs goed doen?
Ja, het is wel een hele interessante ontwikkeling die je op dit moment hebt. Dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de rendementen, tussen de resultaten van de verschillende sectoren.
Ja.
En als je kijkt naar de hele defensieve sectoren, die ook gevoelig zijn wat er in de rentemarkt gebeurt. Zoals bijvoorbeeld de nutssector of de onroerendgoedmarkt. Maar ook, zeg maar, de consumptiegoederen, die zie je op een gegeven moment... dat die op dit moment het moeilijk hebben, omdat die obligaties echt een alternatief is voor delen van de aandelenmarkt die ook gewoon een stabiel rendement genereren onder normale omstandigheden.
Ja.
Aan de andere kant zie je dat aandelen zoals in de technologie sector, Apple en Microsoft en Nvidia, of in de duurzame consumptiegoederen zoals Tesla. Ja, daar zie je voorlopig nog beperkte correcties vanaf, zeg maar, het einde van juli, begin augustus. Maar het is moeilijk om echt heel enthousiast te worden over een sector. We hebben natuurlijk de bankensector gehad, de bankensector, die dan te maken krijgt met mogelijk bankenbelastingen in landen als Italië en Nederland. Maar ook steeds de druk om meer kapitaal aan te houden, wat een impact heeft op hun winstmogelijkheden. Dus, los van sectoren als de gezondheidszorg, waar we eigenlijk vanuit een lange termijn perspectief in geloven, is het voor sectoren op dit moment moeilijk om echt specifiek enthousiast te worden voor sectoren die het heel goed doen op het moment dat die rente aan het stijgen
is. Oké, nou, dat is een heel diplomatiek antwoord, dan ga ik je op een andere manier uitdagen. Is er dan wel in jouw beleving een verschil tussen nu beleggen in Amerika en Europa of eventueel nog Azië? Heb je voorkeur voor het ene dan wel het andere economische blok?
Nou, laat ik zeggen, de voorkeur voor de Verenigde Staten blijft bestaan. Mm-hmm. Met de opmerking dat er wel kwetsbare delen zitten in die hoek van zeg maar technologie, AI-achtige bedrijven. Gedeeltelijk zijn het ook bedrijven die wel hun winsten zullen blijven boeken. Je gaat niks doen met je Microsoft abonnement, omdat het economisch wat minder gaat. En wat je in Europa ziet, wat daar toch een probleem is, dat een land als Duitsland echt problemen heeft met de economische groei. Dat zie je bijvoorbeeld in de autosector. Maar je ziet ook dat die financiële sector het niet makkelijk heeft. En dat betekent dat de potentie voor Europese landen die afhankelijk zijn van ook de export naar landen als China, dat is best moeilijk.
Ja.
Dus het is, ik vind het moeilijk om op dit moment heel enthousiast te worden over sectoren of regio's, omdat ze allemaal wel hun dingetjes hebben. Ja. Maar Amerika blijft wel, vind ik, een deel van de markt die altijd potentie biedt, maar waar in ieder geval veel winst behaald blijft.
Ja. Mag ik hieruit concluderen dat behalve de aankoop van obligaties voor het deel wat je liquide hebt, niet echt heel veel veranderingen verwacht voor het komende kwartaal op het gebied van sectoren, ja, regio's?
Dat is natuurlijk een gevaarlijke als we net onderweg zijn in dit kwartaal. Maar er staan op dit moment in dat opzicht geen plannen op de agenda. Met name omdat een aantal van die waarderingsargumenten niet zomaar van de een op de andere dag verdwenen zijn.
Ja.
Maar je ziet wel, ook zo'n consumptiegoederensector, die zie je wel onder druk staan. En dat kan best zijn dat ze daardoor wel weer aantrekkelijk worden. Een aantal namen uit die sector hebben de afgelopen weken het redelijk hard voor de kiezer gekregen.
Ja,
en dat biedt ook weer mogelijkheden.
Ja. Nou Mark, dank je wel. We gaan afronden. We zijn alweer ruim een kwartier aan het uitzenden. U kunt deze podcast terugvinden op bavandoorn.nl. Dank voor het luisteren, mede namens Mark, en tot snel.